Wir machen nochmal. Jesus lebt. Ui. Jesus lebt.
Ja.
Ja. Jesus lebt. Ja. welkom op deze paasdienst. Ah ja, ik mag dat afdoen, hè. Het is al een half jaar bijna geleden, denk ik, dat we hier samen zijn geweest. Dus het is fijn dat we op deze hoogdag toch nog samen kunnen zijn. We gaan vandaag samen liederen zingen. Stefan zal heeft een preek voorzien. En ik wil graag beginnen met... Er is maar één kindje aanwezig vandaag. Maar ik wil het verhaal ook op zijn niveau brengen. En we zijn eigenlijk al heel de vaste periode met dit boekje, met Quinten, door het evangelie aan het gaan. Dus we zullen dat vandaag ook doen. Hey Quinten, het boekje. En ik zal eerst voorlezen uit... Ik zal eerst bidden en dan voorlezen. Heere God, dank u wel dat we vandaag kunnen samenkomen, zij het in beperkte kringen en ver van elkaar. Dank u wel dat we mogen herdenken dat Jezus uit de dood is opgestaan en dat onze redding door hem is gebracht. Wilt u ons daar het komende jaar ook blijvend aan herinneren dat u ons het leven hebt gegeven. Amen. Matteüs 28, vers 1 tot 8. Aha, sorry, we waren nog niet compleet. Kom erbij, Hester. Er is blijkbaar één stoel te weinig. Pak er eentje bij. Ja, schuif hem naar achter. Ja. Ik lees voor Matteüs 28, vers 1 tot 8... Ik lees uit de basisbijbel, omdat dat geschreven is op een heel eenvoudige manier voor Quinten. Oké. Okay. Op de dag na de heilige rustdag gingen Maria Magdalena en de andere Maria 's morgens al heel vroeg naar het graf. Plotseling was er een zware aardbeving, want een engel van de Heer God kwam uit de hemel. Hij ging naar het graf, rolde de steen voor de ingang weg en ging daarop zitten. Hij was zo verblindend als de bliksem en zijn kleren waren zo wit als sneeuw. De bewakers waren zo bang van hem dat ze flauw vielen. Maar de engel zei tegen de vrouw, wees niet bang, want ik weet dat jullie Jezus zoeken die gekruisigd is. Maar hij is hier niet. Hij is opgestaan uit de dood, zoals hij van tevoren heeft gezegd. Kom maar kijken waar hij heeft gelegen. Ga nu gauw aan zijn leerlingen vertellen dat Jezus uit de dood is opgestaan. Staan. Zeg tegen hen, hij zal voor jullie uitreizen naar Galilea. Daar zullen jullie hem zien. Dit moest ik jullie zeggen. Ze gingen snel bij het graf weg, bang en blij tegelijk. Ze liepen snel om het gauw aan de leerlingen te gaan vertellen. De Sabbat is voorbij. Het is vroeg in de morgen. Plotseling schudt en beeft de aarde. Een aardbeving! Een engel van de Heere komt uit de hemel. Hij rolt de zware steen van het graf en gaat erop zitten. En dan gebeurt het grote wonder. De Heer Jezus staat op uit de dood. De vrouwen gaan naar het graf. Wat zijn ze verdrietig. Ze hielden zoveel van de Heer Jezus en nu is hij gestorven. Als de vrouwen bij het graf komen, zien ze de engel op de steen zitten. De vrouwen schrikken. Maar de engel zegt... Wees maar niet bang. Jullie zoeken Jezus, die gekruisigd is. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. Kom, kijk waar hij lag en ga dan maar aan de discipelen vertellen. Het is niet te begrijpen wat er op die zondagmorgen is gebeurd. Jezus is opgestaan uit de dood. Geen graf, geen duivel heeft hem tegen kunnen houden. Jezus is de Zoon van God. Hij heeft de dood overwonnen. De vrouwen gaan snel weg van het graf. Ze haasten zich naar Jeruzalem. Ze zijn bang, maar tegelijk ook blij. De dood kon hun heren niet vasthouden. Jezus leeft. De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja. Quinten, wat is er gebeurd in het verhaal? Is Jezus opgestaan? En waren de vrouwen blij of boos? Wat waren de vrouwen? Boos? Waarom waren ze boos? Omdat Jezus weg was. Ja. Maar Jezus is weg omdat hij weer leeft. En daar gaan we vandaag heel veel liedjes over zingen. Oké? Okay?
Goedemorgen. Ik ga het ook afdoen, dan kunnen mij iets beter verstaan als ik zing. We zullen beginnen met een kinderliedje die ook gewoon in de gewone opwekking staat. Dus eigenlijk is het ook gewoon een volwassen liedje. Het zijn twee stemmen, ik zal de beide stemmen zingen voor het simpel te houden. Ik ben zo gelukkig, hoe word jij gelukkig? Ik ben zo gelukkig, vertel mij toch waarom. Ik ben zo gelukkig en hoe word jij gelukkig? Ik wil er ook graag zijn. Er is een wonder, wat is dat wonder? Is dat wonder dat gebeurd is ook voor mij? Jezus stierf en redde mij. Waarom? Ik ben zo gelukkig en hoe word jij gelukkig? Ik wil er ook graag zijn. Er is een wonder, wat is dat wonder? Is dat wonder dat gebeurd is ook voor mij? Jezus stierf en redde mij, gaf zijn bloed en kocht mij vrij. Dus kan ik gelukkig zijn. Van Sparte, lam van God, die veracht vergeet. Onze straf, de toorn van God, droeg Jezus aan het kruis. Als beschuldigd bleef hij stil, ondanks spot. Voor zijn vaders wil droeg hij de doornenkroon. O, dat ruwe kruis, mijn redding, waar uw liefde mij overspoelt. Heel mijn ziel roept hij, halleluja, eer aanbid. Vergeef mijn schuld, was mijn zonden af, door het kostbaar bloed dat mijn Jezus gaf. Nee, de zonde vloek kleeft niet meer aan mij. Wie de zon bevrijdt, die is waarlijk vrij. U vergeeft mijn schuld, was mijn zonden af, door het kostbaar bloed dat mijn Jezus gaf. Nee, de zonde vloek kleeft niet meer aan mij. Wie de zon bevrijdt, die is waarlijk vrij. O, dat ruwe kruis. steen is weggedaan. En kijk, het graf is leeg. Halleluja. dank u voor het kruis, Heer. Dank u dat u stierf voor mij. U droeg al mijn schuld en pijn. Nu ben ik rein. Uw liefde was mij schoon. Dank u voor uw offer. Vastgenageld aan het kruis. Liefdevol vergeeft u mij. U leeft in mij. En omarmt mij als uw zoon. Waardig is het lam. Zittend op de troon. Zegevierend voor altijd. Draagt u de hoogste kroon. Hoog verheven, Heer. Jezus, Zoon van God. De hemel gaf ons zijn grootste schat. Waardig is het lam. Waardig is het lam. Dank u voor het kruis, Heer. Dank u dat u stierf voor mij. U droeg al mijn schuld. Dank u voor uw offer, vastgenageld aan het kruis. Liefdevol vergeeft u mij, u leeft in mij en omarmt mij als uw
Stefan.
Goedemorgen iedereen. Ik denk dat het bij u, net als bij mij, deugd aan het hart doet om eindelijk nog eens te kunnen samenkomen. Zij het dan op een beperkte manier. En we kunnen maar hopen en in gebed brengen dat de versoepelingen van de maatregelen niet te lang meer op zich laten wachten. Maar laten we beginnen met de zegen te vragen. Hemelse Vader, dank u wel voor de dag die we vandaag mogen herdenken, Heer. Dank u wel om wat u voor ons gedaan hebt. Dank u wel, Vader, dat u uw Zoon naar deze aarde hebt gezonden. Tot onze redding, Heer. Heer, ik wil u zegen vragen over het woord van vandaag. We spreken met de kracht van uw geest, Heer. Gebruik mij als een instrument in uw handen. Dat vraag ik u in Jezus' naam. Op vrijdag, Goede Vrijdag, hebben we Jezus' laatste woorden gehoord, die in ons geheugen gegrift staan wanneer hij zei, het is volbracht. En ik wil beginnen met een verhaaltje dat ik onlangs gelezen heb. En dat gaat over een jongetje dat voor zichzelf een houten speelgoedbootje heeft gemaakt. Hij zag dat het goed was, het was een prachtstuk. En heel fier nam hij het bootje mee naar het water om het uit te proberen, de waterdoop, zeg maar. Maar de stroming nam het bootje met zich mee en weg was het bootje. Heel verdrietig en teleurgesteld ging het jongetje terug naar huis. Ondertussen dobberde het bootje verder met de stroming. Na een week wierp de vloed het bootje terug aan wal. De voorbijganger zag het bootje en hoewel die wist van wie het was, was de verleiding toch groot, omdat het een pronkstuk was, om hier een centje aan te verdienen. Dus verkocht hij het aan een tweedehandswinkel voor 30 zilverlingen. Hij was verzot op zilverlingen. Een paar dagen later wandelde dat jongetje toevallig voorbij die winkel en zag tot zijn verbazing zijn bootje in de etalage liggen, met een prijskaartje erbij. Resoluut draaide hij zich om en liep de benen van onder zijn puntje naar huis. Hij keerde zijn spaarbeker om en ledigde hem volledig. Hij liep terug naar de winkel en kocht zijn eigen bootje. Het bootje dat hij zelf gemaakt had. En toen hij de winkel buiten kwam, stak hij heel triomfantelijk zijn handen in de lucht en riep, twee keer mijn, twee keer mijn. God is onze schepper. Hij heeft ons gemaakt. Wij zijn van hem. Maar de stroming van de zonde nam ons mee en laat ons doelloos ronddobberen. Tot hij ons aan wal wierp, bij het kruis. Daar heeft hij ons teruggekocht, vrijgekocht. In plaats van het is volbracht, kon hij even goed gezegd hebben, twee keer mijn, twee keer mijn. Hoe kon hij ons vrijkopen? En daarvoor moet ik teruggaan naar het prille begin. En wel 9 maanden voor zijn geboorte. De bevruchting van de maagd Maria door de Heilige Geest. In de wereld wordt hier spottend op gereageerd. En men kan zich afvragen waarom er uitdrukkelijk vermeld staat dat Maria een maagd was. Heeft het dan belang of Maria nu wel of niet een maagd was? We weten dat sinds de dagen van Adam en Eva, de zondeval, dat het kwaad impact heeft op elk kind dat zijn entree maakt in deze wereld. In Romeinen 5, vers vers 12, lezen we dat door één mens, Adam, de zonde in de wereld is gekomen. Elk kind dat geboren wordt, ondervindt de gevolgen van de zondeval, ook wel erfzonde genoemd. Om het in de huidige termen te zeggen, we worden geboren met een soort van virus in ons systeem. Een virus die kan uitgroeien tot het kwade of die zich laat overwinnen door het goede. Straks zullen we zien dat de vaccinatie tegen dit virus niet komt van AstraZeneca of Moderna of welk bedrijf dan ook, maar al enkel en alleen van Christus. Alleen Jezus is de vaccinatie tegen dit virus, de zonde. Maar laten we niet vooruitlopen. We worden dus allemaal in zonde geboren. En daarom was de maagdelijke geboorte zo belangrijk. Ten eerste omdat ze als maagd rein en onbezoedeld was. En ten tweede omdat hierdoor Jezus kon geboren worden zonder zonden. En is hij ook heel zijn leven zonder zonde gebleven. Tot op het kruis. Als Jezus op een natuurlijke manier geboren was, dan was hij geboren in zonde en dan zou zijn kruisdood geen enkele betekenis hebben gehad. Omdat hij als zondig mens onze zonde niet op zich had kunnen nemen. En had hij nooit onze plaatsvervanger kunnen geweest zijn. Want het waren wij die eigenlijk aan het kruis moesten hangen. Een maagdelijke geboorte was dan ook een voorwaarde om Jezus tot zijn doel te laten komen, zijn verlossingswerk. 30 jaar heeft hij zich in anonimiteit voorbereid op zijn bediening, die slechts 3 jaar in beslag heeft genomen. In die 3 jaar gaf hij onderwijs, genas zieken en deed wonderen. Maar laten we nu een sprong maken naar 1 week voor Pasen, Palmzondag. De start van de Goede Week, de Stille Week. Op dat moment was er in Jeruzalem een grote toeloop van pelgrims die naar daar waren gekomen voor de viering van het Joods feest Pesach. Met Pesach wordt de bevrijding en de uittocht uit Egypte erdacht. Op Palmzondag deed Jezus zijn intrede in Jeruzalem, gezeten op een ezelsveulen. Alle ogen waren gericht op Jezus. Niet om wie hij was, maar om wat men van hem verwachtte. En wel dat hij een groot leider ging worden. Een koning zoals bijvoorbeeld koning David. Iemand die hen van het Romeinse juk ging bevrijden. Ze spreidden hun mantels uit op de weg en legden palmtakken. Zoals een soort van rode loper. Bij zijn intrede riep iedereen, Hosanna! Wat wil zeggen, prijs hem. Maar ik heb gelezen dat het in Hebreeuws wil zeggen, verlos ons nu. Daarom dat ze hem zo triomfantelijk onthaalden, als een koning, als hun overwinnaar, dachten ze. Ze hadden geen oog voor het ezelsveulen waarop Jezus zat. Dat is de tragiek van Palmzondag. Terwijl het ezelsveulen een aanwijzing van het hele gebeuren was. Wanneer een militair leider of een koning een stad binnenkomt, dan is dat een intrede met veel machtsvertoon. En dan ziet men oog verheven op een paard, op een strijdwagen of op een draagstoel. Dan steek je boven iedereen uit, zodat iedereen je kan zien. Jezus kwam op een ezelsveulen. Wie op een ezelsveulen zit, steekt nauwelijks boven andere mensen uit. In de Bijbel is de ezel dan ook een beeld van nederigheid en kwetsbaarheid. Het is een verwijzing naar de Messias die komt als de vredevorst in alle nederigheid en zachtmoedigheid. Hij kwam om te dienen, niet om te heersen. In Lucas lezen we dat, toen hij de stad naderde, de tranen uit zijn ogen kwamen. Hij weende. En de menigte zullen ze waarschijnlijk gedacht hebben dat hij door emotie overmand was, door die triomfantelijke onthaal. Jezus weent echter over het lot van Jeruzalem. Hij weende omdat Jeruzalem door de afwijzing haar eigen ondergang over zich afroept. Jezus afwijzen heeft grote gevolgen. De Joodse religieuze leiders van Jeruzalem moesten niets van Jezus weten. Ze haten hem. Ziende waren zij blind voor wie hij werkelijk was. De Zoon van God, hun heiland, hun verlosser van het juk van de zonde. Velen van hen die hem bejubelden, zouden hem enkele dagen later bespotten, bespuwen, martelen en kruisigen. Vandaag Hosanna, morgen kruisigen. In de volgende dagen lopen de spanningen steeds zo hoger op tussen Jezus en de Joodse leiders. Ze zijn woedend op hem. En ze beramen een plan om Jezus met een list gevangen te nemen en te doden. En zo komen we bij Witte Donderdag. Waarom wit? Wit staat voor heiligheid, onschuld en reinheid. Het past heel goed bij Witte Donderdag, de dag waarop, tot verbazing van de discipelen, Jezus zelf hun voeten wast. Wat normaal de taak is van een slaaf, waarmee hij nog geen zaak heeft, dat hij gekomen is als een dienaar. Jezus stelt dan in het bijzijn van zijn discipelen het avondmaal in. En hij geeft de opdracht om dit te blijven doen tot zijn gedachtenis en totdat hij terugkomt. Om de herinnering aan hem levendig te houden, op wat hij allemaal voor ons gedaan heeft. Al zal op dat moment niet één van zijn discipelen de draagkracht daarvan begrepen hebben. De vreugde van Witte Donderdag is tegelijk vermengd met diepe droefheid, omdat na het laatste avondmaal het lijdensverhaal van Jezus begint. Volgens het Nieuwe Testament wordt Jezus in dezelfde nacht in de hof van Gethsemane verraden door Judas Iscariot, een van zijn leerlingen, en hij ontvangt daarvoor 30 zilverlingen van de Joodse religieuze leiders. Jezus wordt gearresteerd. Overmand door angst lopen zijn discipelen weg en verstoppen zich ergens in een bovenkamer met de deur op slot. Zo komen we aan Goede Vrijdag. Waarom goed? Omdat die de dag is dat het juk van de zonde op van onze schouders valt, door het bloedoffer van Christus. In alle vroegte leveren de ogenpriesters Jezus over aan Pilatus, de Romeinse landvoogd. Zij willen dat hij door middel van valse getuigenverklaring erin toestemt dat Jezus ter dood wordt gebracht. Ze beschuldigen Jezus van godslastering. Petrus, die tussen de menigte stond, wordt door sommigen herkend als volgeling van Jezus, maar hij verloochent Jezus tot 3 maal toe. Bij de 3e maal realiseert hij zich dat Jezus misschien kan gehoord hebben en hij kijkt om zich heen en heel even staat hij hoog in hoog met Jezus. Kunt u zich voorstellen hoe hartverscheurend dit voor beide moet geweest zijn. Petrus loopt weg en weent bitter. Erkennen wij soms onszelf ook niet in Petrus? Jezus wordt veroord, berecht en veroordeeld. Daarna wordt hij gegezeld en krijgt hij een doornenkroon op zijn hoofd geprint. Jezus moet zelf zijn kruis dragen naar zijn executieplaats, Golgotha, een heuvel die even buiten Jeruzalem ligt. Daar aangekomen, rukken ze zijn kleding van het lijf en nagelen hem aan het kruis. Het is ongeveer 9 uur in de ochtend, als Jezus op Golgotha wordt gekruisigd, samen met 2 moordenaars. Een van hen is zozeer onder de indruk van Jezus dat hij zich onmiddellijk bekeert. aan de voet van het kruis, willen enkele soldaten de kleren van Jezus in beslag nemen. En waarschijnlijk ontstaat er een beetje ruzie en gaan ze het lot werpen over wie wat mag meenemen. En terwijl al hun aandacht gericht is op de dobbelstenen, ik stel het voor als dobbelstenen, realiseren ze zich niet dat 2 meter boven hun hoofd de meest fantastische voorziening voor de hele mensheid werd getroffen en tot uitvoering gebracht. 6 uur lang. 6 uur lang hing hij aan het kruis. 6 uur lang onderging hij onmenselijke pijnen, zonder ophouden. Nauwelijks in staat nog iets te zeggen, sprak Jezus de adembenemende woorden uit: Vader, vergeef het u, want ze weten niet wat ze doen. Was er ooit zo'n volmaakte liefde? En dat mogen we niet vergeten, dat er meer dan 12 legioen, het zijn 72.000 engelen waren die toekeken vanuit de hemel naar het hartverscheurende tafereel en die niets liever wilden doen dan ingrijpen. Maar Jezus weigerde dat. Dit is waarvoor ik gekomen ben. Dit is waarom ik mijn heerlijkheid heb afgelegd. Was er ooit zo'n volmaakte liefde? Hij wilde de beker volledig ledigen en de terugkoopsom betalen. Om 12 uur 's middags werd het plots donker. 3 uur lang bleef de duisternis over het land hangen. Het moment dat hij verlaten werd door zijn vader. Het moment dat de terugkoopsom, onze zonden, op zijn schouders werden gelegd en hij de rekening verheffende. En net voor hij de geest gaf, sprak hij die woorden: het is volbracht. Of zoals ik daar straks zei, 2 keer mij. Op datzelfde moment scheurt het voorhangsel in de tempel van boven tot onder in tweeën. De aarde beeft, rotsen splijten en graven gaan open. Een Romein centurion die bij het kruis stond, was blijkbaar de eerste die tot besef kwam van wat er gebeurde en riep uit: waarlijk, deze man is zo van God. Aan het begin van de avond raapt Jozef van Arimathea al zijn moed bij elkaar en vraagt aan Pilatus om zijn lichaam. Hij krijgt toestemming om samen met Nicodemus begraaft hij Jezus gewikkeld in linnendoeken. In een rotsgraf in zijn eigen tuin. Een graf dat hij eigenlijk voor zichzelf had klaargemaakt. Zo komen we bij Stille Zaterdag. Het zal waarschijnlijk de stilste zaterdag geweest zijn in de geschiedenis van de wereld. Stille Zaterdag is echt een dag om in stil te staan bij de wanhoop die er toen heerste, en al zeker bij zijn discipelen. Hebt u daar gisteren bij stilgestaan? Jezus Christus was op een vreselijke manier aan zijn einde gekomen. En waarom? Dit was toch de man die alleen maar het goede voor mensen zocht. Dit was de man waarvoor ze alles in de steek hadden gelaten. 3 jaar lang hadden ze met hem opgetrokken. Lief en leed gedeeld. Ze hadden hoop op een betere wereld gekregen. Hij was toch degene die zei dat hij de redder van de wereld was en namens God sprak. Vooral voor diegenen die niet voor zichzelf kunnen opkomen, de armen, de blinden, de melaatsen. En nu is hij dood en begraven. Waarom? Hoe kan dat nu? Ze voelden zich waarschijnlijk bedrogen. Hoe zouden we zelf zijn? Stille Zaterdag is echt een dag om daar eens bij stil te staan. Bij wanhoop, bij verlies, bij dat wat je kwijtgeraakt bent. Maar ook bij de vraag: wat is werkelijk waardevol in mijn leven. Zo komen we dan aan de dag van vandaag. Paaszondag. De meest memorabele dag in de geschiedenis van de mensheid. Maar ook een dag die de verzoening door het kruisoffer betekenisvol maakt. Vlak na zonsopgang gaan de vrouwen naar het graf en zien dat de steen is weggerold. Het graf is leeg. Alleen de linnen doeken liggen nog. Hij heeft de dood overwonnen. Hij is verrezen. Hij leeft. Of zoals de Bijbel weergeeft in 1 Korintiërs 15, de dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? Pasen is een dag van hoop. Een dag dat wij de zekerheid hebben gekregen. Eeuwig leven. Ook de discipelen kregen moed, omdat ze ineens begrepen dat de boodschap van Jezus verder ging dan de dood en eeuwig leven aan verbonden is. Pasen schenkt ons de moed om in de gebrokenheid van deze wereld vol te houden en hartstochtelijk uit te kijken naar de dag, zoals Jezus beloofd heeft, dat hij zal terugkomen in zijn heerlijkheid, om tot zich te nemen allen die in hem geloven. Dat is onze hoop en onze stelligste verwachting. Ik wil nog even voorlezen uit Filippenzen 3. Filippenzen 3, vers 10 tot en met 16. En ik lees voor vanuit de vertaling van het boek. En we lezen: het enige wat ik wil, is Christus kennen en ervaren hoe groot de kracht is waardoor hij uit de dood is opgestaan. Ik wil ervaren wat het betekent om met hem te lijden en te sterven, om uiteindelijk te komen tot de opstanding uit de dood. Daarmee wil ik niet zeggen dat ik er al ben of dat ik volmaakt ben, maar ik blijf wel doorgaan om eens te kunnen grijpen waarvoor ook Christus Jezus mij gegrepen heeft. Ik denk niet dat ik daarin al geslaagd ben, broeders en zusters. Maar één ding weet ik zeker. En daarbij vergeet ik wat achter me ligt en strek ik me uit naar wat voor mij ligt. Ik snel recht op mijn doel af. Ik wil de prijs behalen die in de hemel voor mij klaar ligt. Nu God mij door Christus Jezus geroepen heeft. Ik hoop dat alle gelouterde christenen onder u het daarover eens zijn. Mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God ook dat wel aan u duidelijk maken. Maar laten wij in ons gedrag wel consequent doorgaan op de ingeslagen weg. De betekenis van Pasen zegt mij en ook u dat wij een mens zijn waar God op een liefdevolle manier naar kijkt. Dat ik gelovend en zoekend met God mag samenleven. Dat ik in navolging van Jezus mag leren wat het leven is zoals Hij dat bedoeld heeft. De opstanding uit de dood is het fundament van ons geloof in Jezus. Jezus' leven is een verhaal van herstel, genezing, bevrijding en verzoening. En op het einde van ons leven is er geen einde, maar een nieuw begin. De dood is slechts een doorgang naar zijn heerlijkheid. Amen.
We zullen nu twee liederen zingen en daarna is er een moment voor gebed. een kanon, dus ik kan niet alle stemmen tegelijk zingen. Voel je vrij om zelf een stuk te kiezen waar je wilt mee zingen. Zing met luid gejubel en gejuich voor de Heer. Zing met luid gejubel voor de Heer. Zing met luid gejubel en gejuich voor de Heer. Zing met luid gejubel voor de Heer. Zing en jubel, wees verheugd en prijs hem. Zing met luid gejubel voor de Heer. Zing en jubel, wees verheugd en prijs hem. Zing met luid gejubel voor de Heer. Zing met luid gejubel. Als je een gebed op je hart hebt, voel je je vrij. Heer, ik wil u prijzen. Kast mijn handen op tot u, Heer. U bent alles voor mij. En ik verhoog uw heilige naam, o Heer.
We zijn aan het einde van deze paasdienst gekomen. Ik hoop dat jullie ervan hebben kunnen genieten om samen God groot te maken. Wie weet wanneer we de volgende keer samen zijn. Maar ik wil jullie zeker uitnodigen om naar de bidstondes te komen. Het is toch een moment dat we kunnen samen zijn. Het is op zich nog maar 9:50. Dus we kunnen wel nog een paar minuten met elkaar babbelen. Maar ik zou zeggen, we geven ook naar buiten om met elkaar te praten, want we moeten alle stoelen en zo ontsmetten. Binnen een uur is de volgende dienst en mensen komen graag op tijd. Dus ik verwacht binnen 40 minuten al de eerste voor de dienst van 11 uur. Ik weet niet of er nog mededelingen zijn die moeten meegegeven worden. Ik heb gehoord dat Afsana grootmoeder is geworden, oma geworden, en een kleinkind gekregen. Holly heeft mij dat gezegd. Ik heb nog een kaartje van Holly. voor jou, proficiat, met je kleinkind. You became a grandmother, I heard. Yes? So congratulations with your grandchild. I hope you can enjoy it, even though there's corona. Zo zeggen, hopelijk tot binnenkort. Gezegend paasfeest allemaal.